Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 88 zingen wij het 8e vers. Wie zal uw wonderen, uw beleid, ooit in de duisternis vertellen? Wie ooit uw recht in het daglicht stellen, ter plaatse der vergetelheid? Maar ik, eer de ochtend aankomt breken, zal u, o Heere, om bijstand smeken. Psalm 88 en daarvan het 8e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja en daarvan het 9e hoofdstuk. Wij herzeggen u Jesaja 9, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72, daarvan het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We samen Jesaja 9 gaan lezen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in een oost. Gelijk men verheugd is wanneer men een buit uitdeelt. Want het juk van hun last en hun stok hun de schouders en de staf, desgenen die hen dreef, heb gij verbroken, gelijk het ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn, de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der Heerscharen zal zoiets doen. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. En al dit volk zal het gewaar worden, Efraïm en de inwoner van Samaria, in hoogmoed en grootsheid des harten zeggende, de tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar we zullen ze in cederen veranderen. Want de Heere zal reeds tegenpartijen tegen hem verheffen, en hij zal zijn vijanden tezamen vermengen. De Syriërs van voren en de Filistijnen van achteren, dat ze Israël opeten met volle mond. Om dit alles keert zijn toorn niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want dit volk keert zich niet tot dien die het slaat en de Heere der Heerscharen zoeken ze niet. Daarom zal de Heere afhouden uit Israël de kop en de staart, de tak en de biezen op één dag. De oude en aanzienlijke, die is de kop. Maar de profeet der valsheid leert, die is de staart. Want de leiders deze volk zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden neergeslokt. Daarom zal zich de Heere niet verblijden over hun jongelingen, en hunner wezen en hunner weduwen zal hij zich niet ontfermen, want ze zijn al te samen huichelaars en boosdoeners, en alle mond spreekt dwaasheid. Om dit alles keert zijn toren niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want de goddeloosheid brandt als vuur doornen en distelen zal zij verteren en zal aansteken de verharde struiken des wals die zich verheven hebben als de verheffing des roks. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Ischaren zal het land verduisterd worden en het volk zal zijn als een voedsel des vuurs. De een zal de ander niet verschonen. Zo hij de rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren. En zo hij de linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. En niegelijk zal het vlees zijn arms eten. Manasse Efraim en Efraim Manasse, en ze zullen tezamen tegen Juda zijn. Om dit alles keert zijn toren niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt.
gemeente, er is nog één vraag blijven liggen van zondag 5. En dat is de inhoud van de prediking van vanmiddag, zondag 5. Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord: zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente, het gaat in deze vraag en in dit antwoord om de middelaar. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn verborgenheid. In de tweede plaats willen we letten op zijn menselijke natuur. En in de derde plaats willen we letten op zijn goddelijke natuur. De middelaar, onze eerste gedachte, zijn verborgenheid. Want er staat in de vraag dat wij die middelaar moeten zoeken. En jongens en meisjes, als je iets ziet liggen, dan hoef je het niet te zoeken, dan kun je het gewoon pakken. Maar de middelaar moet gezocht worden, de middelaar is verborgen. De meest verborgen persoon, daar komen Gods kinderen achter. Dat zij nog eerder, zoals het wel eens gezegd wordt, de sterren van de hemel kunnen plukken, dan dat ze de Heer Jezus zouden kunnen omhelzen. Zo onmogelijk. Wij moeten hem ook zoeken. Onze eerste gedachte zijn verborgenheid. Onze tweede gedachte zijn menselijke natuur. Want er staat er zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. De middelaar moet waarachtig mens zijn. En waarom hij waarachtig mens moet zijn, dat gaan we ook zien straks in zondag 6. Maar als de middelaar niet waarachtig mens is, dan voldoet hij niet aan een hele belangrijke eis. Nou, een waarachtig mens, dat is nog wel te vinden. Dat is iemand die echt mens is. Daar zit de kerk mee vol vandaag. Maar er staat niet alleen waarachtig mens, er staat ook rechtvaardig mens. En waar zou ik die kunnen vinden, jongens en meisjes? Zou er iemand in de kerk van al deze mensen van zichzelf rechtvaardig zijn? Nee. Misschien dat er wel mensen zijn die dat denken, dat zou kunnen. Dat dacht de fariseer ook, maar er is niemand rechtvaardig. Zelfs niet op deze hele wereld. Dus hoe moet dat dan? Wie is die middelaar dan? En onze derde gedachte zijn goddelijke natuur, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Kijk, als er nu gestaan had die God is, maar er staat die tegelijk, dat kan helemaal niet. Iemand die tegelijk God is en mens, dat is voor ons verstand helemaal onmogelijk. Ik kan dat vanmiddag ook helemaal niet uitleggen. Net zo min als ik de drie-eenheid kan uitleggen. Dat kun je helemaal nooit begrijpen. Dat is een wonder. En dat is ook, als het over de middelaar gaat, dat is een wonder. Dat zul je nooit kunnen begrijpen. Dat kun je alleen leren door het geloof. En daarom is het ook goed dat er gepreekt wordt over dingen die wij niet kunnen begrijpen. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de eerste vragen van zondag 5. En weet u nog waar dat het stuk der verlossing mee begint? Waar draait het om in de catechismus? Daar waar de zondaar mag buigen voor Gods recht. Kijk maar, dat is het eerste stukje. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Daar draait het om. Als de mens een welgevallen mag krijgen aan de straf van zijn ongerechtigheid. Daar begint het stuk der verlossing. Nee, daar zegt de mens niet, gooi mij maar in de verdoemenis. Maar daar roept hij vanuit de nood. Is er enig middel om die straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Nou, dat middel, dat is er niet. Dat is er helemaal niet. Dat hebben we de vorige keer gezien. Dat is, aan de mensenkant is dat helemaal afgesneden. Er is geen middel. Maar er is wel een middelaar. En daar gaat het vanmiddag over in de prediking. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Wij. Dat is hier de vraag van Gods kinderen, aan Gods kinderen. Maar ik zou die vraag toch niet alleen tot Gods kinderen willen beperken, gemeente. Dit is een vraag die mag ons allemaal wel gesteld worden. Wat moeten wij, wat moeten jullie jongens en meisjes, wat moet u, vaders en moeders en al degenen die het woord mogen horen, voor een middelaar zoeken? Is het ook uw vraag? Was het maar ons aller vraag. Wij zijn er zo mee bezig hoe we gezond kunnen blijven. Hoe we voor corona bewaard kunnen blijven. Maar er is iets wat belangrijker is en dat is, hebben wij een middelaar? En daar zijn we zo weinig mee bezig. Althans, de meesten, denk ik, van de kerkgangers zijn daar weinig mee bezig. Ja, je kunt daar ook op een verstandelijke manier mee bezig zijn. Maar dit is een heilbegerige vraag. Dit is een vraag uit een hart dat in nood is. En hoe is dat hart in nood gekomen? Wel, deze zondaar is aan zijn ellende ontdekt. Zondag 2, 3, 4. Als je niet aan je ellende ontdekt bent, heb je geen middelaar nodig. Die gezond zijn, zegt de Heer Jezus tegen de Farizeeërs, hebben de medicijnmeester niet van nodig. En als ik ziek ben, heb ik de medicijnmeester ook niet van nodig. Als ik nog een hele grote medicijnkast heb, met allemaal goede middelen, waarvan ik denk dat ze helpen, dan ga ik echt niet naar de dokter toe. Maar jongens en meisjes, hier is iemand aan het woord, die heeft niks meer in de medicijnkast. Alles heeft hij weggegooid. Al die middelen waren waardeloos. Het hielp niet. Er is geen middel wat helpt. En als je geen middel meer hebt, ja, dan ben je aan het einde van je Latijn. Een heilzame wanhoop. Kijk, en dan gaat het de goede kant op. Wat zegt u? Dan gaat het helemaal verkeerd. Nee, dan gaat het de goede kant op. Want een mens moet bij Christus terechtkomen. Een mens moet niet zelf aan het prutsen blijven. Een mens moet van alles afzien, alles kwijtraken en bij Christus terechtkomen. Dan gaat het goed. Ja, dan gaat het niet goed in je beleving. In je beleving gaat het dan inderdaad verkeerd, dat begrijp ik wel. Maar ik weet zeker, als we op huisbezoek komen en als dit uw leven is, dat de broeders op de terugweg in de auto tegen elkaar zeggen, wat hebben we toch een goed huisbezoek gehad. Terwijl u dat misschien zelf helemaal niet zo hebt ervaren. Maar wat hoor je dat graag? Mensen die alles kwijt zijn. En die geen rust hebben buiten Christus. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Inmiddels is duidelijk geworden dat we een middelaar nodig hebben. Dat is voor het eerst in de catechismus. Dat woord middelaar gebruikt wordt. Dat is voor het eerst. Er komt een eerste moment in het leven van een zondaar dat hij of zij dat beseft. Een middelaar nodig te hebben. Wat is dat, een middelaar? Nou, een middelaar is iemand die tussen twee partijen instaat. En dat met de bedoeling om ze bij elkaar te brengen. Een mediator. Nou, nee, niet helemaal een mediator. Want, kijk, een mediator probeert vaak om mensen bij elkaar te brengen, maar dan zul je Ja, daar zul je wel allebei iets aan moeten doen. De een moet wat laten vallen, de ander moet wat laten vallen. En ja, door middel van gesprekken. Kijk, als je allebei met je hakken in het zand blijft staan, dan kan de beste mediator, die kan niks beginnen. En nu gaat het hier over twee partijen. De een wil niks laten vallen en de ander kan niks meebrengen. Dus een mediator, daar schiet je niks mee op. De Heere kan en wil niks laten vallen. Hij kan zijn rechtvaardigheid niet laten vallen. Hij kan er niet een stukje van afdoen. Hij kan zijn waarheid geen geweld aan doen. En die zondaar, die kan niks meebrengen. Die heeft niks. Dus het is niet zo dat als die zondaar ook maar iets doet, dat de kloof kleiner wordt. Er is een middelaar nodig. Zoals Mozes in het Oude Testament. Hij zegt het ook in Deuteronomium 5. Ik stond te dier tijd tussen de Heere en tussen u. Daar werd iets zichtbaar van die grote kloof tussen het volk van Israël en de Heere. En Mozes die stond in die kloof. En kon Mozes middelaar zijn? Ja, hij kon wel middelaar zijn. Hij kon het woord van de Heere brengen bij het volk. En hij kon ook het antwoord van het volk weer brengen bij de Heere. Maar hij kon het niet oplossen. En waarom kon hij het niet oplossen? Omdat de Heere van zijn recht niet afgaat. Wat is de Bijbelse middelaar? De Bijbelse middelaar, dat is degene die die twee partijen samen kan brengen, zonder dat God iets tekort komt en zonder dat de zondaar iets mee hoeft te brengen. En dat kon Mozes niet. Ja, Mozes is heel ver gegaan. Hij heeft tegen de Heere gezegd, delg mij maar uit uw boek dan. Als dat volk niet verloren hoeft te gaan, maar dat hielp niet. En waarom hielp dat niet? Omdat Mozes ook een zondaar was. Wat is er nodig? Een middelaar en een verlosser, staat hier. Kijk, dat was Mozes niet. Mozes was geen verlosser. Een verlosser is iemand die betalen kan en die betalen wil. Een verlosser is iemand die zelf in de put, Psalm 40, afdaalt. Die de straf op zich neemt, die het recht genoegdoening geeft. En dat kon Mozes niet. Wie is die middelaar? Wat? Er ligt de vraag voor. Wie is die middelaar? Dat komt in zondag 6. En hier staat, wat moeten wij voor een middelaar zoeken? Aan welke eisen moet die middelaar voldoen? En wij moeten die middelaar zoeken. Zoeken. Bent u hem al kwijt? Weet u wat u mist? Ik hoop zo dat de prediking daarvoor gebruikt mag worden, gemeente, dat u erachter komt wat u mist. U zegt, ja, dan word ik nog armer. Ja, dat klopt. Maar dan weet je ook wat je kwijt bent, dan weet je ook wat je zoeken moet. Heeft u zo'n gemis? Dus ja, ik heb wel een gemis. En wat is dat dan precies voor een gemis? Probeert u dat voor uzelf ook eens scherp te krijgen? Want er is onderscheid in gemis. Je kunt een geliefde heel sterk missen. Dat kan. Je kunt God missen. Dat kan. Dat is een goed gemis. Dat is een gemis van een zondaar met geopende ogen. God kwijt. Dat is alles kwijt. Maar dat is nog geen Christus gemis. Een Christus gemis is eigenlijk een heel, ja, bijzonder gemis. Dan is het je te doen om de Heer Jezus Christus. En zeg nou eens eerlijk, als de Heer komt in het leven van een zondaar en hij gaat voor het eerst zijn zonde leren zien, zegt die zondaar dan, oh ja, daar heb ik Christus voor nodig? Nee, daar is hij totaal blind voor. Dus zelfs het Christusgemis is niet het eerste wat in het leven van Gods kinderen komt. Daar is eerst een godsgemis. En dat die God de drie enige God is, dat weet ik wel met mijn verstand. Maar daar heb ik verder geen voorstelling van. Ik weet dat niet. Ik ben God kwijt en dat is alles kwijt. En ik probeer met God, we hebben dat gezien, in een verzoende betrekking te komen, maar alles mislukt. En dat is nou de weg waarin de Heere leert. Dat de zaligheid buiten onszelf ligt in een ander. En alleen degene die dat gezien hebben, die krijgen een Christusgemis. Als je het eens wordt met de straf en je ziet dat de middelen onvoldoende zijn, dan wil God vanuit het woord laten zien dat er zaligheid is in een ander. Dat is al zo groot, gemeente, als je dat in je leven mee mag maken, dan denk je op dat moment dat je zalig bent. Dan heeft de Heer alleen nog maar laten zien dat het nog kan. En het was zo onmogelijk voor mij. Maar daarmee ken ik die Christus nog niet. Wie is die Christus? Om hem te zoeken. Ik heb een mooi voorbeeld, jongens en meisjes. Dat zijn die wijzen uit het oosten. Ik zou zo weer zin hebben om daarover te preken. De wijzen uit het oosten. Wanneer gingen zij de geboren koning zoeken? Zeiden ze op een dag tegen elkaar, nou laten we eens gaan zoeken. Nee, ze hadden zijn ster gezien in het oosten. De Heere had hen aangewezen dat de geboren koning, dat de koning der Joden geboren was. En daarom zijn ze gekomen. En trouwens op die zoektocht zijn ze ook wel helemaal vastgelopen. Want je zou zeggen, ze zullen hem wel gauw vinden, maar ze kwamen in Jeruzalem. Nou, dat was één grote teleurstelling. Maar toen kwam toch diezelfde ster die ze in het oosten gezien hadden, die kwam weer terug. En die heeft hen gebracht bij de kribbe. Kijk, zo gaat het nog. Ja, niet dat mensen een ster gaan zien, maar wel dat de Heere laat zien dat de zaligheid komt van een ander. Dan komt er een andere gang in je leven. Dan ben je niet meer bezig met het wettisch betrachten van allerlei geboden. Want dan gaat het om, mag ik die Christus leren kennen. Mensen die nog zo vastzitten in hier een weinig, daar een weinig en in allerlei wettische zaken, dat strijdt met de kennis van Christus. Dat kan niet samengaan. Pas mensen die aan een eind gekomen zijn met de werken, die daar doorheen gezakt zijn, die het waardeloze daarvan ingezien hebben, die mensen die gaan zoeken naar Christus. Ik weet ook wel wat wetticisme is. Daar begint het mee. Als je met God verzoend wil worden, dan ga je het zelf proberen, dan verandert je hele leven. En op zich is dat niet verkeerd. Alleen de fout die mensen dan maken is dat ze daar de grond in gaan leggen. En levensvernieuwing, levensverandering, levensverbetering lost niks op. Het gaat om Christus. En ook al zal die levensvernieuwing levenslang zijn, dat geloof ik wel. Want je zult een christen altijd herkennen. Ook aan zijn uiterlijk. Die levensverandering is blijven. Maar daar kun je God niet mee ontmoeten. Het moet naar Christus toe. En er zijn zoveel ophouders op de weg naar Christus. Dat zijn mensen die ergens het leven in liggen waar het niet in ligt. En dat zijn, ja, dat zijn kwakzalvers. Die moet je eigenlijk niet hebben. Als je bij een kwakzalver geweest bent en je komt dan bij een echte dokter, dan zegt hij, waar ben je geweest? Daar had je niet naartoe moeten gaan. Die heeft alleen de ellende maar groter gemaakt. Je moet niet bij een kwakzalver zijn. Je moet bij een echte dokter zijn. En een echte dokter, dat is iemand, in het geestelijke dan, die een zondaar nooit rust zal geven buiten Christus. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng. Helemaal niets. Aan onze kant is het een verloren zaak. We moeten in Bethlehem zijn. Waar moeten we die middelaar zoeken? Ja, waar hij zich laat vinden En waar laat hij zich vinden? In de middellijke weg. Ik denk dat de meeste van Gods kinderen tot de openbaring van Christus komen in zijn huis. In ieder geval vanuit zijn woord. De openbaring van Christus is niet zo dat er ineens een heel groot licht in je hoofd opgaat of zo. Ik ben eens bij iemand geweest en die zegt, ja, ik geloof toch dat ik de verlossing ken, want ik heb lange tijd in het donker gelopen en opeens werd het zo licht, dominee, zo licht, ik kan eigenlijk niet vertellen hoe licht. En dat was de verlossing. Dus ja, maar dat kan ook een vorm van overspannenheid geweest zijn. Dat zelf ook wel eens gehad, als je hoofd heel lang onder hele zware druk staat en die druk gaat eraf, dan word je licht in je hoofd. Maar dat is niet de geestelijke verlossing. Als de middelaar zich geopenbaard heeft, dan kun je dat vanuit het woord ook aanwijzen. Waar kun je hem vinden? Ja, bij zijn schapen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Ik wil naar de herder, jongens en meisjes. Waar kan ik nou een herder vinden? Nou, de herder is bij zijn kudde. En nou kom ik ergens een schapenspoor tegen. We hebben net schapen gelopen. Kun je zien, wat moet je dan doen? Dat schapenspoor volgen. En als je de kudde vindt, dan vind je daar ook de herder. Dat lees ik in het boek Hooglied. Ga uit op de voetstappen der schapen. Lees het maar eens, hoe Gods kinderen in het woord Christus gevonden hebben. En lees het maar eens in de ervaringen van oude christenen. Tegenwoordig wordt er vaak zo oppervlakkig over gedacht. Maar pak maar eens een bekeringsgeschiedenis. Van een predikant of zo uit onze gemeente. Lees het maar eens hoe de Heere hen tot de kennis van Christus heeft gebracht. En zoals hij vroeger de schapen bij de herder bracht, zo doet hij dat vandaag ook nog. Zoeken, dat is als je hem niet missen kan. Hoort u bij die zoekers? Van nature zoeken we niet. Ik heb vanmorgen in de tweede dienst gezegd, zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Wij moeten zoeken. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet voelen. Dat we niet zoeken. Dat we niet beseffen dat het nodig is. En ook de godsdienstige mens zoekt niet. Nee, die heeft zoveel eigen gerechtigheid. Dan heb je Jezus niet nodig. Maar al die tassen vol eigen gerechtigheid, die moet je bij de hemelpoort afgeven. En die zijn niet de groene pas om naar binnen te gaan. Zoeken, ware zoekers zullen hem vinden. Durft u dat zo hard te zeggen, dominee? Ja. Hoe durft u dat zo te zeggen? Omdat het echte zoeken, dat wordt door hem gewerkt. Het echte zoeken, dat is een werk van God. Dat is een werk van de Vader. Alleen degene die de Vader trekt, die zullen bij Christus komen. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Het echte zoeken, het gelovige zoeken, dat leidt altijd tot vinden. De een vroeger misschien, de ander later. De wijze uit het oosten door een hele teleurstellende weg. Maar ze hebben Christus gevonden. De Heere doet geen half werk. Wat moeten wij voor een middelaar zoeken? Hoe moet hij eruit zien? Onze tweede gedachte. Zijn menselijke natuur. Dominee Hellebroek zegt, waarin moet de middelaar gekend worden? En dat rijtje, dat moet je echt uit je hoofd weten. In zijn namen, ambten, naturen, staten, weldaden, een handvol. En dan gaat het hier over de naturen van Christus. Daar ging het ook over in Jesaja 9. Want een kind is ons geboren. Dat wijst op de menselijke natuur van de Heer Jezus. Een zoon is ons gegeven. Dat wijst op de goddelijke natuur van de Heer Jezus. Jesaja onderscheidt die twee naturen al. Die twee naturen, gemeente, zijn heel, heel belangrijk. Guido de Bray heeft er in de Nederlandse geloofsbelijdenis een heel artikel apart aangewijd. Artikel 19. En het zou de moeite waard zijn om dat vanavond gewoon eens heel rustig door te lezen. En dan zie je dat in één persoon twee naturen samenkomen. De Heer Jezus was er al voordat hij geboren was. Hij was een goddelijk persoon. Hij is nooit een menselijk persoon geweest of geworden. Hij was een goddelijk persoon. Als hij daarbij ook nog eens een menselijk persoon zou zijn, dan zouden de twee middelaars zijn. Twee personen, en dat zijn er niet. Er is maar één middelaar. En die ene middelaar is een goddelijke persoon. En die goddelijke persoon, die had al een natuur. Die had al een goddelijke natuur. En die goddelijke persoon met die goddelijke natuur is in de volheid des tijds naar deze aarde gekomen en heeft tot zijn goddelijke persoon de menselijke natuur ook aangenomen. Zodat hij vanaf dat moment was God, maar ook mens. En de goddelijke natuur is niet veranderd. De goddelijke natuur heeft al zijn goddelijke eigenschappen behouden. En de menselijke natuur is ook niet veranderd. De menselijke natuur heeft alle echte menselijke eigenschappen behouden. En die twee naturen zijn verenigd in één persoon. Nou, er zijn heel veel dwalingen over geweest in het verleden, heel veel opvattingen. En alle dwalingen komen dat mensen het willen begrijpen. Dus er zijn mensen geweest en die hebben die twee naturen van de Heer Jezus door elkaar heen geschud. En ze hebben daar één nieuwe natuur van gemaakt. Ze zeggen, de Heer Jezus is een Godmens. Hij is niet echt God, hij is ook niet echt mens. Hij zit ertussenin, hij is een Godmens. Zoals de Heer Jezus een natuur heeft, is er maar één. Uitiges bijvoorbeeld, onze blijdenschappengezanten weten dat, was het die dat leerde. Hij heeft de naturen van de Heer Jezus vermengd en veranderd. Er waren ook anderen en die hebben de naturen van de Heer Jezus strikt gescheiden. Zo sterk gescheiden dat je eigenlijk twee personen kreeg. En de ene persoon is God en de andere persoon is mens. Nestorius is daarvan een voorbeeld. Maar als dat zo zou zijn, dan is Jezus onze middelaar niet. Want hij moet zijn en God en mens. En daarom is dogmatiek zo vreselijk belangrijk. Mensen denken soms dat het niet belangrijk is, maar het komt soms op een kommaatje aan. Het komt soms, gemeente, op een punt aan. Want de godheid van de Heer Jezus is godheid gebleven. De mensheid is mensheid gebleven. En die twee naturen, die draagt de Heer in één persoon. U zegt, ik begrijp er niks van. Nee, ik ook niet. Ik ook niet. Dat kun je natuurlijk niet begrijpen. Hoe kan nou iemand tegelijk God zijn en mens? Was de Heer Jezus God? Ja. Dat lezen we in de Bijbel. Was de Heer Jezus mens? Ja. Dat lezen we in de Bijbel. Hij is het echte kind van Maria. Nou, dat moeten we vasthouden. Hij is mens en hij is God. En er is één middelaar. En hoe zich dat dan verhoudt in die ene middelaar, daar schiet ons verstand voor tekort. Wij moeten hem door het geloof leren kennen. Wat moeten wij voor een middelaar zoeken? Zulk één! Zo één en geen andere. Iemand die waarachtig mens is. Ik heb het al gezegd, de kerk zit daarmee vol. Met waarachtige mensen. Echte mensen. Dat zijn mensen met een ziel en met een lichaam. Zelfs een babytje in de buik van de moeder is al een echt mens. Vanaf het begin Hij heeft een ziel en een lichaam. Verschrikkelijk hoe daarmee omgesprongen wordt. Een kind dat geen rechten heeft. Een moeder die het heeft over rechten. Over haar rechten. Maar die geen rekening wil houden met de rechten van dat kind dat nog niet voor zijn rechten op kan komen. Vreselijk wat er gebeurt, gemeente, in onze maatschappij. De Heer Jezus is echt mens. Hij heeft vlees en bloed aangenomen uit Maria. Misschien heeft hij dezelfde bloedgroep gehad als Maria. Ik denk dat de Heer Jezus geleken heeft op Maria. Het was vlees van haar vlees. Het was haar eigen kind. En dat moest ook, want hij moest uit den zade Davids zijn. Als hij dat niet was, dan kan hij onze middelaar niet zijn. En de Heer Jezus heeft die natuur aangenomen. Zijn geboorte was een daad. Hij heeft er zelf voor gekozen. Maar hij moet niet alleen waarachtig mens zijn, hij moet ook rechtvaardig mens zijn. Hij mag geen zonde hebben. Ja, daar gaat het al. Want ieder kindje wat geboren wordt is, heeft zonde. David zegt zelfs, vanaf mijn ontvangenis, 9 maanden voor mijn geboorte, dan is moeder net in verwachting. Toen al, zegt David, was de toren van God om mij. Waarom? Hij had toch helemaal niks verkeerds gedaan aan de erfzonde. Erfzonde is ook echte zonde. En daarom, ieder ongeboren kind moet van de zonde verlost worden. Het is niet vanzelfsprekend dat een kind, ook al heeft het geen zonde gedaan, naar de hemel gaat. Het moet van de zonde verlost worden, van de erfzonde. En dat de Heer Jezus dan geen erfzonde. Nee, dat is nou juist het geheim. De Heer Jezus is op een hele bijzondere manier geboren. Maria is niet in verwachting geraakt door Jozef. Dan zou de Heer Jezus, als Jozef zijn echte vader geweest zou zijn, dan had de Heer Jezus ook erfzonde gehad. Maar Maria is in verwachting geraakt door de Heilige Geest. En dat weet ik ook niet, dat kan ik ook niet begrijpen, hoe dat gegaan is. Maar het staat in de Bijbel, dat is iets dat om geloof vraagt. En omdat de Heer Jezus op zo'n bijzondere manier geboren is, omdat hij uit een maagd geboren is, wordt de zonde van Adam hem niet toegerekend. En hij is de enige rechtvaardige mens, behalve Adam, die ooit op deze aarde is geweest. En die moeten we zoeken. Die ene. Te midden van al die miljarden, miljarden mensen. Ja, dat is zoeken naar een speld in een hooiberg. Ja, waren het niet dat die Jezus zijn woord ons gaf, waarin staat hoe en waar hij te vinden is. Waarachtig, rechtvaardig mens. Pilatus heeft hem aangewezen. Hij heeft gezegd, zie de mens. Zie de mens. Daar stond hij als een waarachtig mens. Wat heeft hij geleden? Want de pijn heeft hij beleefd zoals wij die beleven. Waarachtig mens. Rechtvaardig mens. Maar net als Paulus onschuldig gevangen genomen. Pilatus dacht dat ze wel medelijden zouden krijgen. Zie de mens. Zie hem daar staan. Hij is onschuldig, heeft Pilatus meerdere keren gezegd, maar ze kregen geen medelijden. De aardse rechter heeft moeten getuigen dat hij rechtvaardig was. Gelukkig maar dat het in de Bijbel staat. Want als hij onrechtvaardig was, dan kon hij onze middelaar niet zijn. En die middelaar hebt u nodig, gemeente. Die waarachtig en rechtvaardig mens is. Die ene. Die ene, het is Jezus alleen en anders geen.
We gaan naar onze tweede gedachte, zijn goddelijke natuur. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we de lofzang van Zacharias en daarvan het tweede en het vijfde vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou, van onze hateren wreed geweld, nu blijkt zijn onverwikbare trouw. En het laatste voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De lofzang van Zacharias, vers 2 en vers 5. Moeten wij dan voor een middelaar zoeken, zulk een die ook tegelijk waarachtig God is? Want de middelaar moet ook sterker zijn dan alle schepselen. Hoe sterk moet die middelaar dan zijn? Hij moet een goddelijke kracht hebben. Menselijke kracht schiet tekort. Hij moet de eeuwige toren van God kunnen dragen. Hij moet staande kunnen blijven in de verzoekingen die door de mensen en ook door de vorst der duisternis worden verricht. Hij moet zoveel kracht hebben dat hij de boze kan verslaan. Hij moet de dood kunnen overwinnen. Hij moet de verlossing en de gerechtigheid die hij verwerft ook aan anderen mee kunnen delen. Hij moet het leven van de zijnen kunnen heiligen. Hij moet in staat zijn om hun het eeuwige leven te geven. Ja, dat kan geen mens. Hij moet sterker zijn dan alle schepselen. Hij moet ook tegelijk waarachtig God zijn. En het woordje tegelijk, dat maakt het zo onmogelijk. Tegelijk. Kijk, dat de Heer Jezus de Zoon van God is, dat is duidelijk. Maar tegelijk waarachtig mens. Je ziet, de Joden die krijgen dat niet bij elkaar. De Islamieten die krijgen dat niet bij elkaar. Daar is ook geloof voor nodig, gemeente, dat de Zoon van God ook tegelijk waarachtig rechtvaardig mens is. Zijn naam is Immanuel. En Immanuel, dat betekent God met ons. Toen de Heer Jezus naar deze aarde kwam, toen kwam God naar deze aarde. Toen kwam Gods Zoon naar deze aarde. Het is Gods Zoon die de menselijke natuur heeft aangenomen. En in die naam Immanuel, gemeente, daar zien we waar de verlossing vandaan komt. Die komt niet bij ons vandaan. Immanuel komt bij God vandaan. De verlossing komt bij God vandaan. En dat is nou zo'n grote les. Want wij zitten altijd maar te wurmen van beneden naar boven. Maar het moet van boven komen. Van boven naar beneden. Dat heeft Jacob moeten leren. De middelaar is waarachtig God. Ja, hij was er al in de eeuwigheid. Hij is in de vrederaad tussen getreden voor de zijnen als hoofd van het genadeverbond. Toen de Vader als het ware verlegen was, menselijk gezegd, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? En geven het gewenste land, toen het welbehagen van de Vader leek vast te lopen, omdat de Vader van zijn recht niet afkon, toen was daar Christus, die als middelaar tussen beiden trad en gezegd heeft dat hij naar de aarde zou gaan om dat probleem op te lossen, zodat de Vader zijn rechtvaardigheid kon behouden en de zondaar die niks mee kon brengen toch God kon ontmoeten, zonder dat één van beiden er ook maar iets aan toe zou behoeven te voegen. Dat zou Jezus doen, Immanuel. God met ons. Hij is waarachtig God. En daarom is het zo'n wonder. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Zo zegt de apostel tegen Timotheus. En Johannes heeft gezegd, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginnen bij God. En het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Het woord, dat is de Zoon van God. Toen Jezus naar de aarde kwam, toen heeft God zijn tabernakel gezet onder de mensenkinderen. En dat heeft Elisabeth al gezien, jongens en meisjes. Toen Maria bij haar kwam en ze in verwachting was, toen sprong het kindje in de buik van Elisabeth op. En toen heeft Elisabeth uitgeroepen, wat is het dat de moeder des Heren tot mij komt. Dat kindje, dat is niet alleen mens, maar dat is ook God. De Heere Jezus is God, Immanuel. En omdat hij Immanuel is, God met ons, gemeente, Daarom ligt alleen in hem de zaligheid. En als je nou deze eisen hoort, en de volgende keer komen we er nog op terug in zondag 6, dan zou je zeggen, het is onmogelijk. Zulk een is er niet, die bestaat gewoon niet. Nee, nou ja, daar hebt u nou precies de beleving van een ontdekte zondaar. Al ken je heel de Bijbel uit je hoofd, maar dan moet je toch zeggen, maar zo een ken ik niet. Ik weet niet wie dat is. Maar hij is er wel, dan mag ik u zeggen. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Hij is blank en rood, hij draagt de banier boven de tienduizenden. Hij is er zeker. Zeker. En je moet hem zoeken. Dat heeft de bruid ook tegen die dochters van Jeruzalem gezegd. Je moet hem zoeken. Je moet niet met een ander tevreden zijn. Je moet niet met het woord van een mens denken dat het wel goed komt. Je hebt die middelaar nodig. Ja, zegt iemand, dominee, en daar zit ik nou mee. En hoe kom ik daar nou aan? Lost u dat nou eens voor mij op? Dan moet ik u teleurstellen. Want die middelaar moet geopenbaard worden. Dat is een wonder. Daar is een openbaring voor nodig. En dat komt bij God vandaan. Er was een vrouw, jongens en meisjes. En die kwam bij dominee Kersten. En die vrouw was helemaal aan een eind. En die dacht dat dominee Kersten haar helpen kon. Want het was haar echt, echt om de Heer Jezus te doen. Dat merkte dominee Kersten ook. En die vrouw die belde aan, er zaten wat mensen binnen, pastorie. En de dominee zei, ja, dan ben je hier aan het verkeerde adres. En deed de deur dicht. Ah, dat is toch ontzaggelijk hard. Nee, dat was niet hard, want de tranen rolden bij de dominee over zijn wangen. En hij geloofde dat de Heer het op ging lossen. Kijk, als de dominee nou gezegd had, ja, kom eens binnen en... Ach meid, ik merk dat je er zo mee bezig bent. Ik geloof toch dat het bij jou echt is. En dan had de dominee in de weg gestaan. En omdat de dominee nu zo deed, was het voor haar eerder opgelost. Want diezelfde dag openbaarde de Heere Jezus zich in het hart van die vrouw. Heel veel mensen die denken dat ze goed werk doen, dat zijn ophouders op de weg naar Bethlehem. Daar heb je niks aan. Het moet naar de kribbe toe. Het moet naar Jezus toe. En hij moet zich openbaren. En als dat gebeurt, dan komt er een pad door de zee. Als dat gebeurt, dan breekt het licht in het duister door. Als dat gebeurt, dan vallen de schellen van je ogen. Als dat gebeurt, ja, dan weet je pas wie die middelaar is. En wie is deze middelaar? Ik zou eigenlijk graag verder gaan, maar dat staat in zondag 6. Hier gaat het over het zoeken naar die middelaar. En ik mag u zeggen, gij die God vreest, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Kijk, dan ligt de duidelijkheid. Paulus is dat nooit meer vergeten. Hij zegt het, wanneer het Gode behaagde om zijn zoon in mij te openbaren. Gemeente, dat weet je. En er zijn zoveel wankele christenen die dat niet weten. En die steunen op hun gevoel of op het avondmaal of op... Maar het moet naar Christus toe. En daarom... Rust toch niet, dat je hem mag kennen. Hij is er. Jezus leeft. En hij is regeerder aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En hij zal degene die het in waarheid om hem te doen is, nooit laten staan. Echt niet. Kent u deze Jezus? Wat een rijkdom. Wat een ontzaggelijke rijkdom. God en mens in één persoon. En dat voor een albederver, voor een dwaas en zondig mensenkind, daar zal de eeuwigheid niet te lang voor zijn om dat wonder uit te wonderen. Amen.